Ouais. Kan nog sneller even. Huh? Moeten we wachten?
Nee hoor.
Oh, oké. Okay. Goed. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is voor mijn gevoel al een, ja, nog maar een korte tijd geleden dat we het nieuwe jaar in gingen. 2016 in werd geluid. Hoe snel gaat de tijd? En nu zijn we hier. 2 weken voor kerst. 3 kaarsen branden al en nog 2 te gaan. En kerst is traditie. Kerst is romantisch. Kijk hoe we het allemaal aankleden. Kerst is een tijd van vrije tijd doorbrengen. Met je familie, met geliefden. Met lekker eten. Met cadeautjes misschien. Als ik terugkijk op mijn jeugd, stond kerst ook ergens voor. Ik ging altijd naar de kerstdiensten. Elke kerstdienst werd bezocht door mijn vader en moeder en wij gingen natuurlijk mee. En kerst was voor ons ook het vieren van de verjaardag van mijn vader. Mijn papa, mijn aardse papa. Die is namelijk op eerste kerstdag jarig. En de gemeenschappelijke factor is natuurlijk dat wij ook als mensen hebben ingesteld dat Jezus dan ook geboren moet zijn. En zo, ja, krijgt kerst eigenlijk een heel bijzonder verhaal voor mij eigenlijk. Maar kerst is meer dan dat. Want kerst staat ook voor iets wat ik niet begrijp. Iets wat ik raadselachtig vind. En voor veel mensen misschien wel als een mythe geldt. De maagdelijke geboorte van Jezus. De Zoon van God. Kind van Maria. De wetenschap heeft rond 1800 al vastgesteld dat een maagdelijke geboorte, ja, er is. Het fenomeen, en dat heet parthenogenesis genaamd, een voortplantingsmethode in de natuur, als er geen mannelijke partner voorhanden is. Ik heb het even opgezocht hoe het allemaal een beetje werkt. Ik heb er een korte studie van gemaakt, maar het komt eigenlijk hierop neer. Dat als je een vrouwelijk iets, een dier of een plant, eigenlijk apart zet in gevangenschap, in isolement, dat er op een gegeven moment zo kan zijn dus dat er ergens toch iets ontstaat. Dat er dus een nieuw leven ontstaat, zonder dat daar een mannelijke partner bij betrokken is. En natuurlijk, de wetenschap is de wetenschap niet als het niet de loftrompet steekt voor de evolutionaire kracht die daarin ligt. En dat is mooi. Nou hoop ik niet dat de wetenschap zo ver zal gaan om vrouwen op te gaan sluiten, om te kijken of ze zichzelf ook gaan voortplanten. Dat lijkt me toch even net iets te ver. Aan de andere kant, ja, als je de mens beschouwt als een soort veredeld dier, ja, dan heb je met menselijkheid al niks te maken. Dus ik weet niet welke kant het op gaat. Maar daar ik niet geloof dat Maria in isolement of gevangenschap, ja, heeft geleefd, geloof ik persoonlijk dat we te maken hebben met een goddelijk wonder. Waarin Genesis beschreven wordt dat de mens, de vrouw, de man te eten gaf van een vrucht. En door het eten van de vrucht een zondeval creëerde. Wordt nu de vrucht van de vrouw met kerst, de vrucht van de vrouw, wordt gebruikt ter heil van alle volken. Jezus wordt daar geboren. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat mogen we vieren. En ik wil vandaag dan ook stil gaan staan bij de zwangerschap van Maria. Maar dat had u wel begrepen, denk ik. We gaan dit doen vanuit het evangelie van Matthäus. En Matthäus schreef zijn evangelie voor de Joden, de Israëlieten eigenlijk. Zijn insteek is dat het evangelie, wat hij schrijft, een bewijsstuk is voor de Joden. Dat ze mogen geloven dat in alles wat er geschreven staat, dat Jezus dat in vervulling brengt. Zijn hele leven staat al in de Tanach, de Bijbel van de Joden. We slaan de Bijbel open bij Matthäus hoofdstuk 1. En daar ga ik met u, dat lees ik even in 2 delen. Ik ga eerst eventjes het eerste deel behandelen en dat is tot vers 17. Even erbij blijven, het is even een taai stukje. Want dan lezen we eerst een geslachtsregister. En dan lezen we het volgende. Matthäus 1, vers 1. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Serach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nachson en Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab en Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. Tweede deel. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Salomo verwekte Rehabiam. Rehabiam verwekte Abia. Abia verwekte Asaf. Asaf verwekte Jozefat. Jozefat verwekte Joram. Joram verwekte Uzii. Uzii verwekte Jotam. Jotam verwekte Achas. Achas verwekte Hiskia. Bent u er nog bij? Hiskia verwekte Manasse. Manasse verwekte Amos. Amos verwekte Josia. Josia verwekte Joachim. En zijn broers. Het zijn ook heel lastige namen. Ten tijde van de Babylonische ballingschap. Na de Babylonische ballingschap verwekte Jegonia Seatiel. Seatiel verwekte Zerubabel. Zerubabel verwekte Abiud. Abiud verwekte Eliakim. Eliakim verwekte Azor. Azor verwekte Sadok. Sadok verwekte Achim. Achim verwekte Eliud. Eliud verwekte Eleazar. Eleazar verwekte Matan. Matan verwekte Jacob. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Van Abraham tot David telt de lijst dus 14 generaties. Van David tot en met de Babylonische ballingschap 14 generaties. En van de Babylonische ballingschap tot Christus 14 generaties. Het is niet voor niets dat Matthäus hier met een geslachtsregister begint. En wat voor u misschien oerzaai heeft geklonken, geldt voor de Joden als bewijslast. Deze geschiedenis is waar. Het is net zoals dat wij kunnen zeggen, oké, Willem-Alexander, Beatrix, Wilhelmina, en ga zo maar door. Je kunt dingen herleiden. In vers 17 wordt ons duidelijk te kennen gegeven dat er een bepaalde structuur aan de indeling te grondslag ligt en dus belangrijk is. 3 keer 14 generaties. En je leest er snel overheen, maar voor een Jood is dit meteen al iets om het boek de Tenach open te slaan en op onderzoek uit te gaan. Frappant is in het eerste deel dat er ook vrouwen in voorkomen. Zo zien we de naam van Tamar. Zij wordt als eerste genoemd en is de schoondochter, ja, let op, de schoondochter van Juda. Hij is de uitverkoren zoon van Jacob. En hij krijgt een tweeling bij Tamar, die zich als hoer verkleedde omdat Juda's eerste twee zoons haar kinderloos lieten. En Juda, zijn jongste zoon, die volgens de wet voor zijn oudste zoon nageslacht moest gaan zorgen, niet met haar liet trouwen. Ook Rahab wordt genoemd als buitenlandse hoer, die de twee verspieders hielp door de verspieders een eten laten en door de verspieders een eten laten zweren, ja, eigenlijk haar familie en zichzelf redt. Dan hebben we ook Rut, de Moabitische, schoondochter van Naomi, die haar volk en haar goden verliet om haar schoonmoeder en de God van Israël, ja, te aanbidden en te dienen. In de tweede serie van 14 wordt gemeld dat David bij de vrouw van Uria verwekt had. Het laat meteen zien dat Bathsheba, ze wordt hier niet bij naam genoemd, niet de oorspronkelijke vrouw van David is. De namen van de vrouwen worden niet genoemd, zodat men kan laten zien, oh, wat een scheve schaatsen zijn er gereden in het geslachtsregister. Ze worden genoemd om te laten zien hoe genadig en hoe groot God is. God werkt door. Toch is de geslachtslijn niet volledig. En dat zou elke Jood die thuis is in de Bijbel heel makkelijk kunnen zien. Zo regeerden tussen Joram en Uzia 3 koningen. Het waren de koningen Achazia, Joas en Amasja, die niet, ja, God dienden. Ze deden eigenlijk precies het tegenovergestelde. Zij gingen dingen doen die slecht waren in de ogen van God. Ook hier zou een oplettende Jood meteen worden herinnerd aan een soort open wond. Een soort, ja, verhaal dat je zegt van ja, hier klopt iets niet. En toch gaat God door. God voltrekt zijn plan door elke situatie heen. Hij is niet te stoppen. Hij werkt door het volk heen die niet bij hem wil horen of door mensen die in eerste instantie niet bij hem gehoord hebben. En als het dan gaat om Rahab en Rut, kunnen we lezen dat God zijn heilsplan ook ja, mensen erbij betrekt die er van origine niet bij betrokken zouden kunnen worden. Omdat ze geen deel uitmaakten van het volk van Israël. Natuurlijk, het is in elke familie zo dat er heel vrome en heel goede mensen zijn. En ook minder glansrijke figuren in een familie rondzwerven. Het doet er voor God niet toe. God gaat altijd door met zijn werk. Hij heeft een heilsplan. En het heilsplan, daar komen we nu bij uit. Want we mogen verder lezen bij vers 18. Want dan neemt de geschiedenis een heel andere wending. En dan gaan we kijken naar het volgende. De afkomst van Jezus. Ik lees weer verder in Matthäus 1. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover na haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles gebeurt opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Emmanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Ik heb het voorrecht om een beetje water te drinken. Goed. We zoomen dus in op de ouders van Jezus. En in tegenstelling tot de vorige versen, waar ook Jezus werd genoemd, wordt er vanaf vers 18 gesproken over Jezus Christus. Er wordt vooral gekeken naar Jozef. Er wordt ons verteld dat hij, of dat, ja, dat Maria en hij aan elkaar waren beloofd. Maria was uitgehuwelijkd. En ik weet niet hoe het u gaat, maar we krijgen daar een beetje een ongemakkelijk gevoel misschien bij. Dat we denken, oh, uithuwelijken, hoe gaat dat? Moet dat per se? Hè? Waar is de liefde daarin? Toch was het in die tijd heel gewoon. Er werd een soort belofte gedaan en dat was een rechtsgeldige belofte. Daar kon je niet zomaar onderuit. Dat was niet zo van verkeringtijd, we kijken hoe het is. Nee, als je in ondertrouw was, waar het hier over gaat, dan was je eigenlijk al man en vrouw. Je leefde toen naar het huwelijk en je had inderdaad geen gemeenschap met elkaar. Je woonde nog niet bij elkaar. Maar als je rechtsgeldig aan elkaar verbonden bent, dan hoort daar ook iets anders bij. Dan moet je ook hetgene naleven wat er dan af is gesproken. Het is heel bijzonder ook dat we ja, dan kunnen zien dat zometeen ook Jozef gaat kijken van hey, hoe zit dat nou eigenlijk met Maria? Want we lezen natuurlijk dat ja, waarin het geslachtsregister voortdurend wordt gesproken over het verwekken met betrekking tot het krijgen van kinderen, dat hier de lijn afwijkt. Gods geest zorgt ervoor dat Maria zwanger wordt. En hier wordt het Griekse woord genesos gebruikt. Nou, ik had net al over pathogenesos, dat betekent eigenlijk maagdelijke geboorte. Maar genesis is wording. Dit moet ons duidelijk maken dat het kind wat in Maria groeit niet groeit door een eicel en een zaadcel bij elkaar te brengen. Nee, het kind wordt, net zoals in Genesis, vanuit God gemaakt. Het wordt tot leven geroepen. Het is niet zo dat er tussen haakjes staat, ja, en ze werd zwanger door de Heilige Geest. De Heilige Geest tussen haakjes. Nee, het is heel duidelijk dat de Heilige Geest haar heeft zwanger gemaakt. Ze is draagmoeder van Gods Zoon. En dat moet ook voor de anderen duidelijk zijn geweest. Dat kunnen we ook lezen als we eventjes terug gaan naar de verzen. In vers 18 staat, Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest was niet een soort van, tussen haakjes. Maar ze bleek zwanger te zijn van de Heilige Geest. Het was dus voor iedereen duidelijk dat ze zwanger was door de Heilige Geest. Het kan niet anders dan dat dit voor Maria erg lastig moet zijn geweest. Haar in een lastig pakket heeft gebracht. Want je zou ook kunnen lezen in vers 19. Jozef, haar man, die een rechtschapen mens was, zoals het er staat, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover na haar in het geheim te verstoten. Net alsof Jozef het enige wat hij weet is van, Maria is zwanger. Maar ik heb er niks mee te maken. Afscheid nemen. Dat is toch wat te kort door de bocht. Opmerkelijke dingen worden hier over Jozef gezegd. Ten eerste wordt Jozef de man genoemd van Maria. Dat onderstreept nog maar eens eventjes de rechtsgeldigheid van de ondertrouw. Ten tweede wordt hij rechtschapen genoemd, of rechtvaardig. Dit staat in het contrast met het feit dat we lezen over zijn plannen. Want als je dus nagaat dat hij eigenlijk in het geheim besloot om haar te verstoten, dan is dat niet rechtschapen. Want als hij recht zou willen doen aan de situatie en hij niet zou hebben begrepen dat Maria zwanger was van de Heilige Geest, dan had hij gewoon haar voor het recht kunnen laten slepen. En dat is niet een prettige omstandigheid. Hij had haar namelijk kunnen laten straffen volgens de wet van Mozes. En dat zou maar één ding kunnen betekenen. Dat zij had moeten sterven. Maar hij doet het niet. Als u er overigens behoefte aan hebt om dat allemaal na te lezen en hoe die wet van Mozes functioneerde, mag u daarna lezen in Deuteronomium 22. Maar vanwege zijn rechtschapenheid, vanwege zijn rechtvaardigheid, maakt hij een andere keuze. Want dat is het derde punt. Als Jozef haar niet in opspraak wil brengen en haar in stilletjes van haar scheidt, haar een scheidbrief geeft, zal hij als verbreker van het huwelijk door het leven gaan. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Hij wil dus Maria sparen. Niet omdat hij denkt dat ze zwanger is door een ander, maar waarschijnlijk, en dat zijn veel bijbelcommentatoren die daarover schrijven, waarschijnlijk omdat hij ontzag heeft voor het heilige wat in Maria groeit. Heel bijzonder. Dat is ook de reden waarom in vers 20 het volgende staat. Wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Wees niet bang. Er staat niet wees niet bevreesd omdat de engel zich aan hem openbaarde. Nee, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Jozef was angstig. Angstig voor het heilige wat daar in Maria groeide. Hij had namelijk, als hij volgens de wet van Mozes had gehandeld, had hij haar kunnen weigeren. En dan had er gestaan, Jozef, je hoeft Maria niet te weigeren. Maar dat staat er niet. Er staat, wees niet bang. Wees niet bevreesd. Het heeft te maken met de heiligheid van het kind. En de gewijde taak die Maria heeft gekregen om Gods Zoon ter aarde te brengen. En ik kan me voorstellen dat het Jozef aangreep. Het is niet niks als je vrouw zwanger is van Gods Zoon. Moest hij dan samen met Maria dat kind van God opvoeden? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik over mijn kinderen nadenk, die heb ik hier en daar wel eens moeten corrigeren. Ik weet niet hoe Jozef dat heeft beleefd, Maar misschien dat het bij Jozef wel andersom was. Dat Jezus zei, hé, dat mag je niet doen. Het was Gods zoon. Hij was heilig, hij was onberispelijk. Hij zal ongetwijfeld ook eer hebben gehad voor zijn vader en moeder. Maar hij was waarschijnlijk slimmer dan hun. En ja, wat moet je dan een kind leren? Hey, het is misschien wel juist veel te groot voor Jozef. Te ontzagwekkend. En dan komt het. Want als hij dus in vers 19 en vers 20 dus zegt van, joh, wees niet bang je vrouw bij je te nemen. Dan staat er in vers 20 eigenlijk dit. Toen hij dit overwoog. Hij overwoog het. Hij ging er niet mee naar God toe. Hij zat er in zijn gedachten mee te worstelen. Hij overwoog het. En toen greep een engel in. Hij verscheen hem in een droom, een engel van de Heer. Hoe zou hij zijn overweging hebben gemaakt? Is het puur rationeel denken? Zou hij geschreeuwd hebben naar God? Hoe zit het bij u? Als dingen niet gaan zoals ze gepland zijn. Als dingen groter zijn dan dat je je voor kunt stellen. Dat je onderdeels uit mag maken van Gods heilsplan. We kunnen al snel heel erg afschrikken van de dingen die God op ons weg brengt. Hoe we gebruikt zouden kunnen worden. Wij kunnen naar God toe gaan. Die vrijheid hebben we. We leven aan de achterkant van het kruis, zeg ik wel eens. We weten wat Jezus heeft gedaan. Wij hebben de vrijbrief om naar God toe te gaan. Voor zijn troon te gaan staan en hem alle situaties in ons leven voor te leggen. En we mogen antwoord van hem verwachten. Maar hoe was het met Jozef? Jozef kende dat niet. Die vrijheid had hij nog niet. En natuurlijk kon hij naar God toe gaan. En ik weet niet hoe dat is gegaan met een antwoord. Maar een engel moest ingrijpen. Een engel moest ingrijpen, want God kende Jozef. Hij kende zijn overwegingen. Hij kende zijn eventueel menselijke gedachten en zijn menselijke fout. God beïnvloedt hem. En dat vind ik zo fantastisch mooi. Dat God ingrijpt in situaties. Hij wil zijn heilsplan met Jozef, maar ook met een ieder van ons, wil die gaan voltrekken. Wat groot is dat. En zo wil hij ons ook leiden. Hij kent ons persoonlijk en zo wordt ook Jozef heel persoonlijk aangesproken. Jozef, zoon van David, lezen we. Wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Hij krijgt bevestigd wat Maria hem heeft verteld. Wees niet bang die stap te nemen die je niet kunt verklaren. Het is niet zo dat God zegt, adopteer mijn zoon. God adopteert hier Jozef als de vader voor zijn zoon. En dan is God nog niet klaar. Want als het kind geboren is, en dat kunnen we ook lezen, als het kind geboren is, moet Jozef hem een naam geven. En daarmee verbindt Jozef zich rechtstreeks aan Jezus. Geef hem de naam Jezus. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. In de droom wordt een beroep gedaan op Jozefs geloof. Hij moet geloven dat het kind wat geboren wordt, redding is. Redding van de zonde. Redding voor het volk. Voor iedereen. De zoon van Maria zal herstel brengen. In Jezus zullen vele profetieën worden vervuld. En als Jozef dan wakker wordt en terugkeert in de realiteit, weet hij dat de weg die hij ging niet Gods weg was. Hij besluit om te doen wat hem in de droom is gevraagd. God wil hem gebruiken. Hij mag samen met Maria de bevrijder van de zonde grootbrengen. God heeft hun gekozen om het kostbaarste dat er ooit is geweest groot te brengen. Zijn zoon. Onze verlosser. Jezus Christus. Immanuel. God gebruikt Jozef en Maria voor zijn heilsplan. Het geslachtsregister houdt niet op. Het is door Jezus' geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding uitgebreid. En wij mogen weten dat we in de handpalm van God geschreven zijn. God kent ons. God weet van ons. Hij is betrokken bij ons. Hij kent onze overwegingen. En wij hebben de vrijheid om naar hem toe te gaan. Jezus is geboren om het contact te herstellen tussen de God en de mensen. Onze hemelse papa wil het contact herstellen tussen de mensen. En ja, ons daar ook voor gebruiken. Hij gebruikt daarvoor heel gewone mensen. En dat is het mooie. Het heilsplan wordt waarheid. En dan kunnen we in Jesaja 9 kunnen we lezen. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. De namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en zijn rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Wat fantastisch. Dat is kerst. God overstijgt alles wat er in deze aarde, op deze aarde is. God overstijgt ons mensen in gedachten, in woorden, in daden. Hij heeft de regie in handen. De heerschappij rust op de schouders van zijn zoon. Wat een machtig kerstevangelie. En zo mogen we ook naar kerst toe leven. In verwachting dat Jezus alles zal herstellen. Dat zijn plan doorgaat, ondanks hoe wij ons voelen. Want je kunt je soms heel rechtschapen voelen en toch denken van, dit is te ver voor mij. Laat je inschakelen in Gods heilsplan. En dan zal hij door ons heen werken en zal zijn heerschappij over heel de aarde verspreid worden. Amen.